Even kijken. Ik begin wel bij de checklist, omdat we dan gewoon een aanknopingspunt hebben. Bent u in Leiden geboren?
Ja.
Ja. En welke wijk, welke straat ongeveer?
In feite ben ik geboren in het ziekenhuis, in het oude AZL. En we woonden in de Waldeck-Piermanstraat. Hoe die wijk heet, dat weet ik niet precies. Daar zijn ook allemaal van die oude koninklijke namen, die buurt. Ja. In de buurt van de Maresingel is dat.
Ik weet het wel, maar...
Ik ben niet heel
bekend. Desnoods kunnen we de plattegrond er nog bij halen.
Inderdaad. Even kijken, en uw ouders, kwamen die ook uit Leiden?
Mijn vader kwam wel uit Leiden. En mijn moeder kwam oorspronkelijk uit Den Haag.
Oké. En wat was hun achtergrond? Even denken hoor. Hoe vraag je dat? Handig.
Je bedoelt, wat voor werk bijvoorbeeld?
Ja, wat voor werk deden zij?
Mijn ouders? Ja. Mijn ouders. Mijn vader die werkte bij de PTT. Die was, zoals dat toen heette, brievenbesteller. Hoewel dat toen de tijd wel iets meer inhield dan vandaag de dag. Het was meer dan alleen maar het rondbrengen van brieven. Je had natuurlijk nog geen automatisering en al dat soort dingen. En mijn moeder was huisvrouw. Ja. Dus gewoon het oude begrip kostwinner en huisvrouw.
Ja. En had u broers en of zussen?
Twee broers. Eén broer was 3 jaar jonger dan ik. Die was dus van... 11 augustus 1938. Mm-hmm. Maar die is helaas op, ik dacht, 3 of 54-jarige leeftijd overleden als gevolg van direct kort achter elkaar, 2 herseninfarcten. Mm-hmm. En toen was het afgelopen. En dan heb ik nog een broer. En die is dan van de zogenaamde naoorlogse geboortegolf, van de babygolf. En de babyboom.
Ja.
En die is dus van maart 1947.
Ja.
En die is dus 12 jaar jonger dan ik. Hoewel die ook intussen al AOW'er is.
Ja, dat is natuurlijk.
Want die is nu dan natuurlijk 67.
Ja, best een groot verschil.
Nee, 66, die wordt nu in maart 67.
Ja. Dat was vroeger het jongere broertje.
En dat was nog jongere steeds, broertje. Ja. En dat blijft natuurlijk wel zo.
Ja.
Maar met zo'n groot leeftijdsverschil, daar heb je eigenlijk niks aan eigenlijk.
Nee, dat is toch altijd lastig. Even kijken. U ging naar school op uw 6e?
Ja, gewoon met 6 jaar naar school. Mm-hmm. Al mijn scholen in Leiden zijn trouwens afgebroken. Lagere school, middelbare school, vervolgschool, enzovoort, enzovoort. Maar onze lagere school bevond zich op de Lange Brug. Naast de brandweerkazerne. En de schooltijden waren natuurlijk ook nog ouderwets. 'Ochtends van 9 tot 12 en 's middags van 2 tot 4. Mm-hmm. Dat weet ik nog wel. En gewoon 's woensdags middags vrij. Maar het was voor ons altijd een half uur lopen. Dus 's ochtends een half uur heen. Om 12 uur een half uur terug. Dan eten. En dan om 1:30 weer een half uur heen. En om 4 uur weer een half uur terug.
Zo. Dat is pittig. Dat heb je tegenwoordig niet meer. Dat was een protestantse school?
Dat was een openbare school. Okay. Een openbare school. Okay. Maar dat is dan natuurlijk in de oorlogstijd. Want dat is dan in 1941 natuurlijk dat ik naar school ging. Dat was nog op de Lange Brug. Later is die school gevorderd door de Duitsers. En toen heb ik een paar keer, of ik niet alleen, toen heeft de school een paar keer op andere locaties gezeten. Ik kan me herinneren dat we tijdelijk onderdak vonden voor de lagere school op de 3 Oktoberstraat. De 3 Oktoberstraat school, daar zullen ze wel klaslokalen over gehad hebben of wat dan ook. Daar hebben we een tijdje gezeten en we hebben ook nog een tijdje gezeten op de Hooglandse Kerkgracht in het oude weeshuis. Dat was toen nog, had het de functie van weeshuis. Ja. En daar hebben we ook een tijdje in diverse lokalen gezeten.
Ja, oké.
En dat weeshuis, dat bestaat dus nog, Maar de Langebrugschool is intussen alweer een aantal jaren terug afgebroken.
Ik zeg het even jou, dat zijn allemaal straten in het oude centrum.
Ja, maar
ook Langebrug, dat is een zijstraat van de Breestraat.
Papengracht,
daar loopt even weinig. Ik zeg het niet.
Langebrug loopt even weinig met de Breestraat. Okay.
Maar allemaal het centrum dus.
Ja. Even denken hoor.
Wat u nog van, verder wilt, het hoeft als u
van de lagere school, daar komen we dus straks niet meer op terug waarschijnlijk. Ik heb ook nog een half jaar op de lagere school gezeten in Born, in Limburg.
Oh,
in het jaar 1942 moet dat geweest zijn. Ik was toen, ik was toen 7. Ik dacht dat ik in de tweede klas zat.
Mm-hmm.
En dat was een gevolg van het feit dat mijn vader toen naar Duitsland moest om te werken. In Limburg, in Born dus, daar woonde een zuster van mijn moeder. Dus een tante van mij met haar oom. Die oom die werkte daar bij de spoorwegen. En toen wij dus natuurlijk met z'n drietjes thuis in Leiden overbleven. Dus mijn moeder en dan mijn iets jongere broer en ik. Ja, hoe zal dat gegaan zijn? Dat moet je nu natuurlijk een beetje gokken. Maar men zal het wel handig gevonden hebben. Of een goed idee van, joh, als Daan, zo heette mijn vader, als Daan dan in Duitsland zit, kan jullie dan maar bij ons wonen.
Omdat natuurlijk het inkomen ook was weggevallen.
Dat dacht ik niet. Nee.
Dat niet.
Want of dat nou kwam omdat mijn vader, kijk, dan ben je als postbesteller. En tot nog niet zo lang geleden was dat zo. Ook postbestellers waren natuurlijk beëdigd Rijksambtenaren.
Ja, ja. Okay.
En daar maakten, denk ik, ook de Duitsers nog wel verschil over. Want het was ook een functie natuurlijk met een uniform. Al is het een PTT-uniform. En zover mij bekend kreeg mijn moeder toch een bepaalde uitkering.
Oh, ja.
Maar daar werd gewoon eigenlijk verder nooit echt over gepraat. Dus zeker weten doe ik dat niet.
Nee.
Maar ik kan me niet herinneren dat wij vervielen in wat ik maar bittere armoede noem.
Nee.
Dat was er niet. Dus volgens mij was er via die officiële kanalen, kreeg mijn moeder toch een soort, het is natuurlijk geen werkloze uitkering, want ja, in wijze werkte mijn vader, maar die werkte in Duitsland.
Ja, ja.
Oh, die was dus, moest daar naartoe. En toen hebben we dus een, dus mijn moeder en mijn jongere broer en ik, half jaar in Born gewoond. Dus in Limburg, dat is niet zo ver van Sittard af. Ging ik in Sittard op de lagere school. Want toen moest ik weer met iedere ochtend, iedere dag met de bus naar school. Maar dat heeft ongeveer maar een half jaar geduurd. En ook daar is eigenlijk nooit over gepraat. En
achteraf niet meer daarna bedoelt u?
Daarna is nooit, en ook is ons nooit wat uitgelegd.
Nee.
Maar ik vermoed gewoon dat gewoon niet boterde daar natuurlijk. Die oom met zijn vrouw, zeg maar. En dan mijn moeder met de twee kinderen erbij. Dat zijn toch twee. En die tante en die oom, die hadden zelf geen kinderen.
Nee.
Dan krijg je toch, dat schat je dus nu in, had je natuurlijk toch twee verschillende levens.
Ja.
Opvattingen, hoe je moest leven. En ik denk dat is gaan botsen.
Ja, dat zou kunnen.
Dus het heeft niet zo lang geduurd dat u daar.
Ja, een half jaar.
Ja, ja. En toen weer terug naar Leiden.
En toen zijn we weer terug
naar Leiden. En dat huis waar u woonde was nog.
Dat was er gewoon nog.
Ja.
En dat was in de Da Costastraat.
En toen was uw vader nog wel in Duitsland.
En die zat nog steeds in Duitsland. En die is pas na de bevrijding.
Jeetje.
Is die pas weer teruggekomen naar Nederland.
En toen ging hij weer aan de slag bij PTT gewoon?
Is hij gewoon weer doorgegaan bij de PTT.
Okay.
Mag ik nog iets vragen over die?
Tuurlijk.
Wat heeft dat veel indruk op u gemaakt, de oorlog?
Nou, als ik het allemaal opsom eigenlijk, want ja, we zijn nog niet zover, maar de hongerwinter komt er natuurlijk ook nog bij. Als je het eigenlijk opsomt wat er toch in onze familie nog gebeurd is, dan moet ik toch zeggen ja. Als kind ervoer je dat gewoon veel minder.
Ja.
Ik heb er ook absoluut niet wat je zou kunnen noemen een of ander trauma aan overgehouden of wat dan ook. Maar ja, dat was, vroeger was het normaal, geloof ik, dat nergens over gepraat werd.
Nee, je werd niet uitgelegd. Nee.
Zoals wij nu
zitten praten was voor ouders en kinderen al heel...
Ja.
Nou, dat kwam ons niet voor, waarschijnlijk.
En niet dat je een beetje problemen besprak of zo. Wij hebben vrij jonge kleinkinderen. Ze zijn nu bijna 8 en 5. Maar als je ziet hoe hun ouders, dat is dus onze dochter en schoonzoon, hoe die met die kinderen praten, maar ook hoe wij als grootouders met die kinderen praten, en wat die kinderen ook weten en zelf vragen, dat is gewoon onvergelijkbaar met die tijden.
Dat is een mooi 80 jaar wat er, als ik even dat 80 jaar mag nemen, wat er allemaal verandert. Ja. Dat ook, die omgang met elkaar. Dat is een mooie observatie.
Dat is allemaal veel opener en directer.
Ja. Maar denkt u dat u iets gemist heeft door in de oorlog alles niks te weten te krijgen? Denkt u dat dat beter was geweest als u het wel had geweten?
Dus, ik heb echt niet het gevoel dat ik daardoor echt dingen gemist. Nee. Want het is, ze zeggen ook wel eens, een vis weet niet dat hij in het water leeft. Maar als het er niet is, of wat dan ook, je weet natuurlijk niet wat je mist.
Nee. En een kind is heel anders.
Een kind is heel anders. Kijk, nu kan je wel gaan zeggen van, jeetje, hadden ze maar meer verteld en hadden ze maar meer uitgelegd of zo, maar dat werd gewoon niet gedaan.
Nee, dat gebeurde gewoon niet.
Nee.
Even kijken.
En nog eventjes. Pure oorlogshandelingen, behalve later hier in Leiden nog wel, wat ik er dan van weet, pure oorlogshandelingen hebben wij eigenlijk niet echt meegemaakt. En wat we er nog van meegemaakt hebben is zijdelings. Limburg is natuurlijk al veel eerder bevrijd ook dan Leiden en omstreken. Hier was natuurlijk het laatste. Ik heb me later laten vertellen, maar dat weet ik pas sinds 1 jaar of 3 via mijn jongere broer. Want kennelijk heeft mijn moeder aan mijn jongere broer wel eens wat meer verteld over die oorlog. Dat huis waar mijn tante ook tot na de oorlog nog woonde daar in Born. Ik hoorde nu pas dat er met die bevrijding, dat er gewoon een grote granaat dwars door het huis gegaan is. Die ging er van voorin en die ging er aan de achterkant weer uit. Binnen door de luchtdruk waarschijnlijk zijn allerlei dingen omgevallen, gebroken of wat ook. Zoiets, dat weet ik pas sinds 1 jaar of 3.
Weet je, dat werd gewoon niet gemeld.
Nee. Dat werd kennelijk. Niet over. Nee. Of men dat ook relatief allemaal minder belangrijk vond, ik weet het niet. Ik weet wel nog dat mijn tante later, dat ving je op, werd niet eens zozeer tegen ons verteld, maar dat ving je dan op met de grote. Toen de Amerikanen Limburg binnenkwamen en dus ook door Born en omstreken liepen. Toen was het eerste wat de mensen zeiden, de Amerikanen hebben geen gasmaskers bij zich. Dus ze gaan geen gas meer gebruiken. Dus dat was kennelijk al op de een of andere manier, je zou zeggen, misschien bijna afgesproken of zo. Er wordt geen gas meer gebruikt. Geen gifgas. Dat soort bijzonderheidjes.
Dus het leven ging gewoon door in de oorlog eigenlijk.
Het ging gewoon door, zeker als kind. Je ging toch gewoon naar school.
Ja.
Je maakte gewoon helemaal je school af.
Ja. Merkt u nog dat er kinderen verdwenen uit de klas? Of heeft u dat niet bewust?
Nee, heb ik niet bewust heb ik dat meegemaakt. Maar ik denk dat op die openbare school, denk ik toch, als je dan aan Joodse kinderen denkt, denk ik dat er geen of weinig Joodse kinderen waren. Ik weet niet of er echt een aparte Joodse lagere school was. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Je weet natuurlijk wel dat al die kinderen zijn natuurlijk later, de Joodse kinderen, uit de Rodeburgerstraat afgevoerd.
Dat was het weeshuis.
Okay.
Dat is, en of dan, ja, ja, was dat, en hoe dat nou...
Weeshuis, ja, dat is dus een die, dramatisch iets...
Ja, die stukken daarover, de krantartikelen en ook wel ergens in een of ander boek, die heb ik wel, maar ik zou ze weer even opnieuw moeten lezen. Nee, dus ik heb geen ervaringen of herinneringen dat er ineens kinderen uit klas verdwenen.
Nee. En de hongerwinter, hoeveel hebben jullie daarvan gemerkt?
Ja, dan krijg je natuurlijk, omdat wij natuurlijk teruggekomen waren, zijn terug uit Limburg, achteraf dan misschien jammer. Ja, dan krijg je natuurlijk ook, dan krijg je te maken met die hongerwinter.
Ja.
Waarbij alles... ja, op een gegeven moment was er natuurlijk echt helemaal niks meer. Ja, er was geen eten natuurlijk. Maar er was ook geen gas. Er waren geen kolen. Er was geen elektriciteit. Er was gewoon helemaal niks.
En het was koud.
Ook dat.
Ja. Ja, want er was geen gas, geen koud. Ja, want ze hadden hele kleine kacheltjes hadden ze verzonnen. Die hadden ze gemaakt van plaatijzer. Noemden ze het zogenaamde wonderkacheltje. Kennelijk omdat dat kleine ding toch nog zoveel hitte kon maken eigenlijk. Dat je er iets op kon opwarmen. Of kon koken als je dat tenminste had.
Mm-hmm.
En verder haalde je toen natuurlijk de warme hap. Of wat daar dan voor door moest gaan. Een bak watersoep of zo. Dat haalde je dan bij de zogenaamde gaarkeuken. Dus de centrale voedselverstrekking.
Maakten veel mensen daar gebruik van de gaarkeuken?
Ja, naar je gevoel iedereen. Ja, want niemand had wat.
Nee.
Alleen ja, misschien de mensen die in de zwarthandel zaten of zo. Een beetje. Maar ik ken ze niet.
Nee.
Ik weet het niet. Wel is mijn moeder toen ook nog op de fiets zonder banden. Dus gewoon op de velg. Van Leiden naar Woerden en omgeving gefietst om daar bij boeren en zo, wat veel mensen dus deden, ja, om natuurlijk te kijken of er nog wat eten te halen was.
Ja.
En die kwam dan af en toe nog wel terug met iets, uiteindelijk niet zo gek veel, een stukje vlees, wat aardappelen of wat ook. En dan moest je nog geluk hebben dat je bij de terugkomst in Leiden, als je Leiden binnenkwam, dat het niet gelijk weer gevorderd werd en afgepakt werd natuurlijk. Wat bij veel mensen gebeurde.
Ja. Dus er werd wel gecontroleerd.
Door de Duitsers. Ja. Maar je had natuurlijk ook de nodige collaborateurs natuurlijk.
Ja.
Die zich daar wel voor de landwacht heette dat geloof ik.
Ja.
En die... En ik logeerde dan met mijn broer... Tijdelijk weer bij een schoolvriendje. Dan konden we daar in huis, ik weet niet hoe lang dat duurde voor mijn gevoel, denk een nacht of 2, 3, hooguit 4, dat mijn moeder dan weer terugkwam.
Ja.
En ging die dan alleen, je moeder, of ging die met andere mensen samen?
Naar mijn gevoel, ging ze alleen.
Ja.
Maar of ze echt... misschien onderweg dat ze nog wel misschien anderen tegenkwam.
Er gingen veel mensen natuurlijk die richting op.
Dus, ja, veel richting, maar ik kan me niet herinneren dat ze dat het met een bekende ging of zo.
Nee. Dapper. Deed ze dat vaak? Of één keer in de maand? Of?
Nou, of het vaak gebeurde, weet ik niet. Ik weet dat het een paar keer gebeurd is.
Ja. Okay.
En achteraf, maar dat is dus ook allemaal achteraf gepraat, omdat je dan zelf natuurlijk intussen... groot geworden ben, volwassen, je hebt je eigen kinderen gehad. Als dat in 1944 geweest is, dan toen was mijn moeder dus eigenlijk een jonge vrouw van 32. En zo zie je moeder gewoon eigenlijk helemaal niet.
Nee, maar terugkijkend wel. Ja.
Als jonge vrouw van 32.
Ja, nee.
En toen had iedere vrouw natuurlijk veel eerder kinderen dan tegenwoordig.
Ja.
Want ik was toen natuurlijk al 9. Dus ze was gewoon 23 natuurlijk. Toen ik kwam als eerste. Waren natuurlijk gewoon hele normale leeftijden voor die tijd. Maar dan 32 en dan 2 kinderen hebben die bijna dood waren van de honger. Want mijn jongere broer, die had al bloed in zijn ontlasting.
Oh jee.
En die was dus al, je zou kunnen zeggen, zachtjes aan dood gaan. En die is nog op tijd is die afgevoerd met al die kinderen die naar de boeren gingen. Dus hij is met een heleboel anderen natuurlijk, is nog in Noord-Holland bij een boerengezin terechtgekomen, ergens in de buurt van Hoorn. Bij Scharwoude of Noord-Scharwoude in de buurt. En die hebben hem dan weer een beetje bij kunnen spijken.
Ja. Die werden, hoe werden de kinderen uitgezocht? Door, door een huisarts
geen
of zo?
Idee.
Nee, hoe die,
geen idee
die,
hoe
die daarvoor zorgde.
Hoe de selectie kwam. Vrij recent hebben er stukken in het Leids Dagblad gestaan. En ja, daar maak ik uit op dat er toch ook een heleboel geïmproviseerd werd.
Ja, door, er werd door, wat geregeld. Door,
dat er toch altijd weer mensen zijn, ouderen dus, die initiatief nemen of iets regelen en al dat soort, en al dat soort dingen.
Ja. U bent zelf niet in Noorderland geweest?
Nee.
U kwam daar niet voor in aanmerking?
Ik kwam er dus kennelijk nog net niet voor in aanmerking. Misschien omdat ik ietsje ouder was, dat je er dan iets beter tegenkomt. Ik was toen 9 natuurlijk. En mijn broer was toen 6.
Ja, dat scheelt nog wel.
Jonge kinderen waren ze toch weer kwetsbaarder.
Ja.
Ik denk dat het al heel wat is over de oorlog.
Ja, dat is wel...
Wat u wil, dat is...
Een paar dingen kijken. En verschillende dingen die ik vertel zijn natuurlijk sowieso bekend. Staan ook wel in artikelen, denk ik, of in boeken. Omdat ik net zei, ja, je hebt dus niet zoveel pure oorlogshandelingen meegemaakt. Dus geen gevechten. Maar wat ik dus nog wel weet, heel goed weet ook, dat zijn die bombardementsvluchten vanuit Engeland natuurlijk richting Duitsland. Wat je natuurlijk nooit van je leven meer zal zien.
Nee.
Maar dat dus de hele lucht gewoon zwart is van de bommenwerpers. Die overkwamen. En sommige trajecten liepen dus kennelijk over Leiden heen. Die vlogen natuurlijk allemaal tamelijk hoog. Dus veel konden ook van die condensstrepen. En dan begonnen de Duitsers daar wel op te schieten met luchtdoel geschud.
Mm-hmm.
En dan stonden wij gewoon op straat te kijken. En dan zag je natuurlijk wel de lichtspoormunitie. De gewone munitie zie je natuurlijk niet. Maar wel de lichtspoor, die zie je zo. Later denk je, wat zijn we toch eigenlijk gevaarlijk bezig geweest om daar gewoon maar naar te staan te kijken enzovoort. Dan ging het wel de andere kant op. Maar er zijn ook verdwaalde scherven. In de straat van dat vriendje waar we dan sliepen, daar stond een man ook eens te kijken. Want er zijn wel gevechten hier geweest, luchtgevechten in verband met de V2-toestand en de spoorbruggen enzovoort. Die stond te kijken gewoon. Eigenlijk waren die gevechten op een afstand, maar er waren toch verdwaalde granaatscherven. En hij staat aan de deur en zijn hele been eraf.
Ja, ongelooflijk.
Dat soort dingen, dus dat, herken je ook. Nou ja, de Dacossenstraat was toen de laatste straat van Leiden. Aan de overkant waren nog huizen en dan kwam er verder helemaal niks. En dan konden wij wel vanuit het dakraam boven op de slaapkamer, eerste verdieping, daar konden wij het afschieten zien van de V2's richting Londen. En die V2's waren wel eens van die dingen die mislukten.
Ja.
Die gingen omhoog dan of kwamen niet omhoog en vielen om of gingen een heel andere kant uit. Dus je zag het afschieten van die V2's 's avonds, dat wil zeggen je zag natuurlijk alleen die vuurbal. En dan was het toch altijd afwachten, gaat die weg of komt die terug?
Ja.
Dat soort dingen. Nou, en die V2's die werden natuurlijk aangevoerd via Leiden. Hier bij de, hoe heet dat dan? Ja, dat is de Herensingel geloof ik, ja. Herensingel, stationnetje.
Waar het stationnetje was, ja.
Stationnetje, ja. Herensingel. De spoorrail liep door tot aan de Zijlpoort. Die spoorrail is daar niet meer, maar het stootblok hebben ze daar nog steeds laten staan bij de Zijlpoort. Nou, daar werden de V2's aangevoerd en dan zo verder richting met opleggers, denk ik, richting Wassenaar. Maar ja, daar werden natuurlijk ook luchtaanvallen op uitgevoerd. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal niet zo zuiver als met die zelfzoekende bommen als tegenwoordig. Dus in zekere zin was het maar een gok als je natuurlijk raak gooide. Maar ze gooiden eigenlijk, wat de V2's betreft, hebben ze kennelijk altijd misgegooid. Ze hebben ook de spoorbrug bij het spoorwegapplacement daar bij de Potgieterlaan. Die spoorbrug hebben ze ook proberen te raken. Hebben ze ook gemist. En toen zijn er ook woonhuizen zijn er toen ook getroffen. En daarin, dat wist ik toen natuurlijk niet, daarin woonde een oom van mijn vrouw. Een oom van mijn vrouw met zijn vrouw woonde daar. En ik dacht ook twee kinderen. En die hebben daar wel een dochtertje bij verloren bij dat bombardement. En ja, die vrouw is daar volgens mij ook nooit meer, begrijp je ook later pas natuurlijk.
Ja.
Die vrouw is daar ook eigenlijk nooit meer goed over
gekomen. Nee, dat is begrijpelijk.
Die had dus net zo oud geweest ongeveer als mijn vrouw.
Ja.
Dus dat soort dingen.
Ja. Maar was er nog iets geregeld met schuilkelders of zo? Of
nee, die
dat was er gewoon niet.
Dat bestond gewoon niet. Je ging, of het veel geholpen zou hebben, weet ik niet hoor, maar je ging dan onder de trap zitten. Een trap is dan nog een relatief sterk onderdeel van een huis. Ja, omdat schuinloop en blablabla bla, bla, enzovoort. En nou denk ik wel dat dat tegen normale scherven of wat ook, dat het wel helpt. Tenminste als ze van boven komen. Maar een voltreffer die gaat natuurlijk...
Nee, dat maakt niet uit.
Die gaat overal doorheen natuurlijk.
Ja.
Dus dat soort dingen.
Ja.
En wat ik me dan, als je het dan even nog over oorlogshandelingen hebt, herinnert, we woonden in de Dakossenstraat. Bijna, dat was nummer 98. En dat waren de laatste huizen aan de linkerkant van de Dakossenstraat, als je er vanaf de Haagweg inkomt. Aan de overkant, daarna kwam nog één blokje. En dan had je een enorm groot terrein. Dat heette ook het exercitieterrein. Dat was al bestemd voor de Nederlandse strijdkrachten. Die oefenden daar natuurlijk. En in de oorlog hebben de Duitsers dat terrein natuurlijk gebruikt. Ook om te oefenen, te exerceren en, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar tegen het eind van de oorlog hebben ze daar vier stuks luchtdoel geschut neergezet. Van de beruchte 88Z. Dat is dat, de 88Z, dat is dat beruchte kanon wat overal geschikt voor was. Oh, die was geschikt als artillerie. Ze hadden, op een gegeven moment zijn ze hem gaan gebruiken als antitankgeschut. Dan was hij onverslaanbaar. En hij was ook goed kennelijk voor luchtgeschut, voor luchtdoel. En op een heldere zondagochtend, dat weet ik nog wel. Nou, toen kwamen de Engelsen natuurlijk weer over met hun Spitfires enzovoorts. En toen begonnen voor het eerst, begonnen die vier kanonnen begonnen daar te blaffen. Toen lag je te schudden in je bed. En je wist niet, in het begin absoluut niet waar dat geluid vandaan kwam. Want dat was zo verschrikkelijk knallen waren dat. En er stonden vier van die dingen. Nou ja, later wist je dat wel natuurlijk. Dat was letterlijk wel heel erg schrikken toen.
Ja, dat blijft je dan ook heel goed bij.
En dat, die dingen blijf je dan, dat is, dan zeker bij.
Ja.
En als we wat mij ook bijblijft, maar dan gaan we dus weer even helemaal terug naar de eerste meidagen. De oorlog begon hier geloof ik, 9 mei geloof ik. In ieder geval helemaal in die eerste periode van mei. En als ik me goed herinner, woonden wij sinds 1 mei, dat waren nieuwe huizen in de Dakossenstraat. Wij woonden sinds 1 mei in die huizen, mogelijk 1 april, maar niet eerder. En toen kwamen in verband met dat exercitieterrein ook in die eerste dagen van de oorlog, dat kan ik me nog herinneren. Toen stond de Duitse artillerie, die stond bij ons in de straat helemaal opgesteld. Maar de Duitsers gebruikten nog heel veel paarden ook. Dus toen stond er gewoon ook bij ons vlak voor het raam, ja, stond zo'n enorm kanon met 6 of 8 paarden ervoor. Ja, als je dan 5 jaar bent, vind je dat toch wel interessant.
Ja, natuurlijk, ja.
Dan beeld dat heb ik ook nog voor me, ja. dat die kanonnen en die paarden daar stonden.
Oh, ja, apart. Ja. Ja. Nooit gehoord nee. Dat dat ook gebeurde. Ja.
En, ja, god, nou ja, dan zie je wel, dan gaat het toch weer steeds meer dagen. Wat ik me dus ook herinner, want we gezien hebben. In de eerste dagen is er ook ontzettend gevochten in Valkenburg. Om, ja. om dat vliegveld.
Ja.
Waar ze zich ook ontzettend op verkeken hebben natuurlijk. Want dat vliegveld was nog helemaal niet klaar. En dat dachten ze wel. Maar in tegenstelling wat velen denken dat er weinig gebeurd is, hebben de Nederlanders met hun luchtdoel ook vliegtuigen en verder weg, hebben toch kans gezien om heel wat van die vliegtuigen naar beneden te halen. Vooral van die Junkers. De A44 zoals die er nu is, bestond natuurlijk nog niet. De weg van Leiden naar Den Haag was gewoon een tweebaansweg. Dus Haagse Schouw en dan gewoon een tweebaansweg richting Den Haag met heggen daarlangs. Maar toen die strijd eenmaal achter de rug was, ja, toen sprong iedereen gewoon op zijn fietsje, kennelijk. En dan gingen we maar eens kijken wat er daar gebeurd was. Dus ik heb ook bij mijn vader voorop op het kinderzitje waarschijnlijk gezeten. En dan zijn we naar die weg gereden. En ik zie dus in gedachten nog heel wat van die grote Junkers. Die lagen gewoon allemaal gewoon langs de weg. Gewoon kapotgeschoten. Er waren er ook bij waarschijnlijk, want dat is bij Delft gebeurd. En waarschijnlijk hier ook. Ze konden niet meer landen op Valkenburg, hè. Want het was niet af. Het was toch nog een modderveld. Ja. En als ze landen, gingen ze gelijk met de assen erin. Dus een hoop zijn er uitgeweken. Maar op een gegeven moment moeten ze naar beneden. Dus zijn er, denk ook daar nog geprobeerd een hoop te landen. Gewoon op
die
straat.
Manier. Ja,
ja. Ja. En er zijn er ook nog een heel stel geland. Gewoon op het strand in Katwijk. Maar dat is wijsheid die ik natuurlijk zelf ook uit latere artikelen enzovoort.
Ja, dat is helemaal niet erg om dat ook te vertellen.
Nee, maar dat hoort er ook gewoon bij natuurlijk. De bevrijding. Ik weet niet, daar even over hebben.
Als u dat wilt. Het is nu veel over de oorlog, maar dat is goed.
Ja,
dat
is interessant.
Als ik een hoop... Kijk, het kan best zijn dat ik natuurlijk ook weer een hoop bekende dingen misschien vertel.
Ja, maar dat weet niet. We willen juist persoonlijke...
Het is uw verhaal.
Ja.
Het
is uw verhaal.
Dat is heel goed.
Dat willen we horen. Dus op een gegeven moment...
op een gegeven moment... bevrijding.
Ja.
Ja, wat kan ik me daarvan herinneren? Nogmaals, er is hier natuurlijk niet gevochten. Dus ja, op een gegeven moment waren ineens de Canadezen hier.
Ja, oké. Okay. Nou ja,
die kwamen hier natuurlijk, simpel gezegd, gewoon binnenlopen.
Ja.
En die... Wat toen wel gebeurde natuurlijk in die tijd, dat er wel een paar keer een parade gehouden werd door de stad. Dus van de troepen en met hun materieel en dat soort dingen. Dus daar kan me wel herinneren ook dat we dan daar natuurlijk gingen kijken. In ons geval vaak op de Breestraat of de Steenstraat enzovoorts. En dan werden daar ook veel van die voertuigen en oorlogsvoertuigen neergezet. En dan, daar kon je dan opklimmen en kijken en dat soort dingen.
Ja,
ja, dat vond je dan natuurlijk ook wel weer interessant.
Ja. Maar er werd niet niks uitgelegd van...
Misschien aan ouderen, maar ja, ik was nog steeds 9 jaar natuurlijk. Dus... En toen natuurlijk na de hongerwinter kreeg je natuurlijk weer eten.
Ja.
En wat daar natuurlijk van bijgebleven is, dat je in het begin natuurlijk alleen heel licht voedsel kijkt. Van die kaakjes en crackers enzovoort. Want zo gauw je iets zwaarders at, dan kwam er gelijk weer uit natuurlijk. Je maag kon dan natuurlijk helemaal niet meer verdragen. Aan het einde van de oorlog natuurlijk, maar dat zal ook niet helemaal nieuw zijn, het bekende Zweedse wittebrood.
Ja.
Althans, het kwam als mail hier naartoe natuurlijk. En, niet als brood.
Nee.
Maar dus dat, die dingen kan ik me ook nog heel goed herinneren.
Ja.
En die kaakjes, dat was wel grappig, die zaten in van die grote vierkante blikken. Ze waren vond je ze ontzettend groot, maar ik denk dat ze een centimeter of 50, 60 hoog waren. En ik denk een centimeter of 30 in vierkant. Zo, van die grote. En waar ze vandaan kwamen, weet ik niet meer precies hoe wij er dan aankwamen. Maar op een gegeven moment waren er natuurlijk een heleboel van die blikken. Daar zaten al die kaken in en zo. Die werden natuurlijk ook ergens uitgedeeld. Ja. Dus ik denk dat winkeliers die voor de distributie zorgden, waarschijnlijk die blikken over hadden. Nou, die kwamen ook veel bij kinderen terecht. Nou, wij maakten er dan weer een trommel van. Je speelde dan weer optochtje met trommels enzovoorts. Ik weet nog wel dat grotere jongens verzamelden dan meer blikken. En maakten van die blikken dus een of ander vlot. En dan gingen daarmee in de sloten varen. Dat soort dingen. Ik weet wel, wij dus mijn broer en ik en ook anderen. Dan legde je weer zo'n blik dwars op je autostep. Om te zitten en dan maak je je stuur breder en dan leek je weer op zo'n grote legermotor, weet je wel, zo'n Liberator of wat dan ook, iets dergelijks. Dat soort
dingen. Dat doen kinderen dat, hè?
Ja, hoe wij dat dan natuurlijk opvatten. Nou ja, je speelde gewoon.
Ja.
Wat je nu wel eens hoort van. Ja, tegenwoordig hebben kinderen natuurlijk Lego, Playmobil en ik weet niet wat voor spelletjes enzovoorts enzovoorts. En dan zie je wel eens beelden van de kinderen uit Afrika. Ja, die maken dan een autootje van een oud blikje en een paar wieltjes en dat soort dingen. En denk je, ja, die kinderen spelen daar voor de volle 100% met net zoveel plezier mee als hier met zijn Lego en zijn Playmobil. En hoewel wij niet helemaal niks hadden vroeger, was dat ook heel wat minder. En speelde je vroeger ook op straat met veel simpeler dingen dan tegenwoordig. Maar je liep niet te denken van, wat mis ik toch? Nou moet ik me behelpen of zoiets. Zo werkt dat niet natuurlijk.
Nee.
Weet je wel, dat soort dingen.
Nee, als kind merk je dat niet zo. Nee. Toen kwam uw vader weer terug uit Duitsland na de oorlog.
Ja, die kwam weer terug en daar kan ik eigenlijk gewoon niks over vertellen. Ik kan me absoluut niet een beeld herinneren van, pa, daar ben je weer of wat. Ik weet niet hoe dat nou gegaan is.
Hij was er gewoon weer.
Waar had hij in Duitsland gezeten? Op verschillende plekken of zat hij ver
in
Duitsland?
Hij is volgens mij altijd op één plek geweest in de buurt van Berlijn en hij is daar ook gewoon weer postbesteller geweest.
Oké, dat is wel
interessant. Dat is dus eigenlijk ook dat. Daar is nooit verder over gepraat, nee. Maar dat ga je later dat denken. Kijk, je hebt ook heel veel mensen vanuit de industrie die natuurlijk eigenlijk wel echt dwangarbeider waren in de fabrieken.
In de
oorlogsproductie. Maar ja, ook in Duitsland moesten de brieven natuurlijk besteld blijven worden. En misschien hebben ze gedacht dat ze dat toch niet Jan en Alleman konden laten doen. Dan maar Nederlandse bestellers met ervaring, die weten hoe dat gaat. Ja. En die dan maar daar neerzetten. Dus, nogmaals, er is nooit over gepraat. Ik kan geen verhalen uit de eerste hand. Maar ik denk dat hij het relatief tamelijk goed gehad heeft in vergelijking met pure dwangarbeiders.
Ja.
En er is, toen hij terugkwam, je hoorde wel eens misschien een opmerking of een verhaaltje of wat ook, maar niet. Ik kon daar eigenlijk gewoon niks over vertellen. En ook later is daar eigenlijk nooit verder over gepraat.
Er werd niet teruggekeken?
Nee. Dus je kan nu wel conclusies gaan trekken op basis van je eigen, hoe moet je het noemen, volwassenheid of wat dan ook, levenservaring. Het zal wel zo en zo geweest zijn.
Ja.
Maar
nee, dat is
gokken dan natuurlijk.
Dus even kijken, na de oorlog was u dan 10. Dus toen bent u op een gegeven moment, dus lagere school heeft u afgemaakt?
Ja, lagere school afgemaakt. En toen ben ik, toen werd het MULO.
Ja.
Okay. In Leiden, dus MULO, de jongens MULO nog, op de Pieterskerkgracht. Ook die school is afgebroken, bestaat ook niet meer. En die duurde 4 jaar. En daar stampten ze echt wel wat erin, vroeger.
Kon u goed leren?
Ja, ik kan wel behoorlijk leren, ja.
Want niet iedereen ging natuurlijk toen al naar de MULO.
Nee. Ambachtschool was ook nog een hele normale optie enzovoorts.
Maar uw ouders wilden dat alle twee, ja, dat u naar de MULO ging?
Ja, dus naar de MULO. We nog even geprobeerd HBS, maar dat was op een of andere manier geen haalbare kaart. Maar mijn jongere broer, die is wel naar de ambachtschool gegaan. Dus die had het met leren. Het is natuurlijk ook niet alleen maar of je kan leren, maar of je wil leren.
Ja, dat zit er ook nog in.
Dat speelt ook een rol natuurlijk. Wat misschien nog grappig is, ja, dat moet er dan toch weer even tussendoor.
Dat maakt helemaal niet uit. Je kunt teruggaan, dat maakt niet uit.
Ja, want jullie kunnen het toch altijd weer invoegen waar het thuis hoort.
Dat geeft helemaal niets.
Nee, in de oorlog, en ik weet niet meer waar het geweest is. Ik heb nog ook een korte tijd met de lei en een riffel gewerkt.
Oké. En
of dat nou kwam, ja, dat moet ik achteraf ook maar bedenken. Of dat nou kwam door gebrek aan papier, ik weet het niet. Maar als het wel eens te praat komt op een verjaardag of hoe dan ook of wat ook. Dan kan ik zeggen dat ik het hele traject doorlopen heb vanaf de lei met de griffel tot aan de computer.
Ja.
Nou,
en de uitvinding van de balpen en hoe heet dat andere? Je hebt nog zo'n rolpen enzovoort. Ik heb het allemaal gezien. Ja, dus het stift, potlood enzovoort enzovoort.
Ja, nee, ik denk dat het dan met papiertekort te maken had.
Ik denk het. En ik weet niet of dat nou op de Lange Brug geweest is, of Drie Toperstraat, of misschien even daar in Limburg.
In Limburg, dat ze daar nog...
In ieder geval de lei en de griffel.
In de lei en de griffel.
Ik weet wel gebruikt.
Ik weet wel dat ik er een waarschijnlijk een beetje korte tijd, of wat, maar ik heb er mee gewerkt.
Okay. Nou, mooie herinnering.
Leuk om te vertellen, ja, want dat heeft niet iedereen meegemaakt natuurlijk. Ja, de MULO, daar heeft u 4 jaar.
Ja, de MULO was 4 jaar en ik heb er ook 4 jaar, over gedaan.
Nou, dat is heel netjes.
In die tijd had je nog gewoon ook gescheiden natuurlijk. De jongens MULO en je had de meisjes MULO. Maar toen ik daar ook kwam, in datzelfde jaar, werden er voor het eerst op de jongens MULO 4 meisjes toegelaten.
Okay.
Dan was het begin van de emancipatie, weet ik veel hoe je noemt. En met 2 van die meisjes hebben we nog steeds eigenlijk contact. Dat zijn altijd met hun. Want de mannen van die 2 meisjes waren ook jongens van de MULO. Dus daar, uit die 4 zijn dus 2 huwelijken.
Dat zijn eigenlijk MULO-huwelijken.
Ja. MULO-huwelijken. En een van die jongens is ook heel lang onze vriend geweest. En met die ander zijn we ook nog heel lang omgegaan. Die 2 jongens, die zijn intussen overleden. En die 2 meisjes, ook natuurlijk nu vrouwtjes van bijna 80.
Ja, ja.
Die 2 leven nog.
Jeetje, ja. Oh, bijzonder.
En die andere twee meiden, die zijn verder gewoon net zo goed als de rest van al de jongens. Dat is gewoon uit zicht verdwenen.
Ja.
En was het een leuke tijd of niet bijzonder?
Ja, ik weet niet of je dat nou leuk... Je leed er niet onder eigenlijk. Maar ik denk wel dat het een schooltijd is wat je niet meer kan vergelijken met vandaag de dag. Want het was echt... Je had geloof ik 18 vakken.
Zo.
Nou is het wel zo dat verschillende van die vakken zijn tegenwoordig gecombineerd. Hè, in andere vakken, zal ik maar zeggen. Maar ik geloof dat je toen 18 vakken had. Je had natuurlijk sowieso 4 talen. Daar wil ik niet over. En niet van dat liever niet of dat liever wel. Dit is gewoon een programma.
Ja.
4 talen. Natuurlijk Nederlands en dan Frans, Duits en Engels. En verder alle andere vakken, handelsrekenen, boekhouden. En dan had je nog vakken die tegenwoordig, denk ik, wat gecombineerd zijn. Je had apart fysica, apart natuurkunde. Je had dan ook natuurlijk apart meetkunde, geometrie. De hele rimram.
Ja, oké. Dus...
Ja, en daar was je ook natuurlijk... uiteraard ging je dagelijks naar school.
Ja.
In die tijd ging je ook zaterdags gewoon nog naar school. Ik dacht van 9 tot 11:30 of zo. Zoiets. En natuurlijk een berghuiswerk waar je van omrolde.
Ja, dus je was gewoon altijd
ja, je was eigenlijk, min of meer continu mee bezig.
Ja.
Wist u toen al, toen u op de MULO zat, of misschien in de laatste klasse, wat u wilde gaan doen later?
Geen idee. Als ik wel eens lees, ook in de krant, dat ze nu op de lagere school al een beetje aan het uitvissen zijn wat die kinderen later willen worden. Dan denk ik, Jezus, toen ik van de UTS afkwam was ik geloof bijna 17. Toen wist ik gewoon nog niet wat het ging worden.
Nee. Dus dat is het vervolg. Ja, na de MAVO, na de MULO, de UTS.
Ja, na de MULO, de UTS. Dus het technische...
En die heeft u zelf gekozen of werd dat door uw ouders gedaan?
Nou, in zekere zin ook door je ouders van toch nog maar even wat verder leren. En welke mogelijkheden zijn er natuurlijk? Je had wat tegenwoordig de HTS heet, maar dat was toen nog de MTS in Den Haag. Maar daar waren we te laat voor. En net in dat jaar werd in Leiden de UTS gesticht. Die werd opgezet, dus een technische school. En die was 2-jarig. En ook daar, dat was een gigantisch, als je het met nu vergelijkt, een gigantisch zwaar programma, technisch programma. Wat ze daar ook allemaal erin gestampt hebben. Als ik nu achteraf bedenk dat je na die 2 jaar, kon je bijvoorbeeld, kon je de aandrijving van een locomotief, kon je... op papier zetten van hoe die stoomschuiven gingen en waar de stoom erin kwam en eruit en of die en de krachten enzovoort. En die schuif, die wordt natuurlijk bij de locomotieven natuurlijk helemaal weer geregeld via de wielen met al die andere extra stappen. Dat deed je gewoon op school.
Ja, en dat was de UTS. Want dat was eigenlijk de laatste UTS, MTS, middelbaar en HTS. Ja. Dit, maar dat was dus een geweldige opleiding.
Ja, was toen een enorme opleiding. Ja.
Maar toen u daarop zat... kreeg u langzamerhand gevoel voor dat soort dingen? Want
ja, ik was daar dan toch ook niet slecht in. Want ik was een van de 4 met lof geslaagde leerlingen van die school. Ja. Wij waren de eerste lichting van die school. Maar ook toen, de wereld was eigenlijk veel kleiner.
Ja.
Waarbij je ook in ogenschouw moet nemen dat ik en ook andere jongens natuurlijk uit gezinnen kwamen waar ze eigenlijk ook van toeten nog blazen wisten. Van hoe moet je nou verder in de wereld enzovoort enzovoort. En toentertijd was de Grofsmederij natuurlijk een groot metaalbedrijf. Ja. Maar je had nog een aantal grote metaalbedrijven, allemaal weg natuurlijk. De HCW, de Hollandse Constructiewerkplaats, daar bij de 5 Meilaan. Daar zat ook de NEM naast, de Nederlandse Elektrolasmaatschappij. Verder had je nog een aantal machinefabrieken van wat kleinere omvang. En daar gingen dus een flink deel van deze leerlingen, die konden geplaatst worden in die bedrijven.
Ja, gelijk nadat ze klaar waren, niet van tevoren, geen stage.
Nee, geen stage kwam van die school af, want na die school, toen was ik 18, toen moest ik toch wel gaan werken. Ja. Moest wel een beetje inkomen komen natuurlijk, dat soort dingen. Maar dan waren er mogelijkheden, ook weer als je daar zelf voor voelde en geschikt voor was en zo. En dan kon je gaan werken bij de Grof of bij die andere bedrijven. Nou, ik denk dat er toch wel een stuk of 4 of zo... Een stuk of 4, 5 of zo, denk van die lichting zijn bij de Grofsmederij terechtgekomen.
En onder andere u ook?
Ja, ik ben dus na de UTS ben ik ook op de Grofsmederij gaan werken.
En werkten er al mensen, van familieleden van u op dat moment?
Nee.
U was de eerste?
Ik was dan de eerste, laten we zeggen, die richting techniek ging.
Ja, ja.
Want mijn vader zat dan natuurlijk bij de PET. Maar zijn vader bijvoorbeeld was beroepskleermaker.
Oh, ja. Dus hele andere richting.
Hele andere dingen.
Ja.
Nou zijn we bij de Grofsmederij beland. Het is ongeveer 50 minuten. Ik zeg, als u even wilt stoppen, misschien is dat goed. Dan zal ik hem even op...
Dan gaan we verder bij de Grofsmederij. Daar kwam u op uw 18e dan
te werken? Ja, dan kwam ik daar op mijn 18e, ja. Ja, nou ja, als je precies, of was ik 19? Nee, ik denk, nou ja, denk toch 18.
U kwam van de UTS af?
Ja. Nee, 18. Want ik was nog net, dat weet ik nog wel, ik was nog net 15 toen ik mijn MULO B-diploma haalde.
Mm-hmm.
Dat, want die examens zijn natuurlijk net als nu in mei en dat soort dingen.
Ja.
En in juli werd ik 16.
Oké, okay. Ja, ja.
Dus 2 jaar erbij. Dus dan ging ik na schooltijd, wat zal het geweest zijn, augustus, september, ging ik dan natuurlijk werken.
Ja.
Ja. Maar evengoed ging je nog 's avonds ook door met school. Want toen bestond natuurlijk nog de roemruchte avondschool MSG. Oftewel, Mathesis Scientiarum Genitrix. Hetgeen vrij vertaald betekent, wiskunde is de moeder der wijsheid. Maar daar ging je, en dat zie je ook achteraf pas, dat was toch ook een pittige school hoor, die avondschool. En die bestond dan uit 2 gedeeltes. Totaal duurde die 8 jaar.
Zo.
Maar begon je helemaal bij 0 of bij 1, dan wist je, niet zoveel.
Nee.
Wij met ons UTS-dag diploma, dat werd gelijk geschakeld aan de eerste 5 jaar. Want je deed dan op die avondschool na 5 jaar examen. MSG 1 heette dat, geloof ik. En dan nog 3 jaar, dat was de vervolgcursus MSG. En het zal wel MSG 2 geheten hebben. Wij gingen met ons UTS-diploma gingen we verder bij de vervolgcursus van MSG.
Ja. En dat deed je dan echt in de avonduren?
En dat was echt avonduren.
Ja.
En dat kan je niet voorstellen. Die school begon om 6:15, geloof ik. Tot 10.
Zo.
En blijft er na werken en blijft er niet veel tijd voor andere dingen.
Nee, en niet veel. Maar ja, het was toch, het kon natuurlijk allemaal, althans voor de meesten. Want je werkte gewoon in je woonplaats.
Ja, dat scheelt
natuurlijk. Al dat soort gereis wat je natuurlijk tegenwoordig hebt. En wat ik zelf trouwens later ook een hele tijd gedaan heb. Dat had je niet in die tijd.
Nee, in Leiden.
Ja, iedereen, je werkt gewoon in Leiden. En ook nog zoiets, je werkte natuurlijk ook nog op zaterdag.
Ja.
Van meestal, ik geloof van 8:30 tot 12 of zoiets. Of van 8 tot 11:30. En je had tussen de middag, ik geloof 1.5 uur pauze.
Zo.
Want je ging dus... Als het pauze was, ging je naar huis op de fiets.
Ja.
In mijn geval natuurlijk nog naar het ouderlijk huis. Je ging naar huis, krap 1/2 uurtje fietsen. Je had je warme eten.
Warm eten, dus tussen de middag. Hè? Ja.
En je ging weer naar je werk.
Ja.
Op de fiets, 1/2 uurtje of 20 minuten of wat dan heet, wat dan ook. En en net wat je zegt, je had dan... tussen de middag heette dat dan. Een rare uitdrukking eigenlijk. Tussen de middag. Maar ja, tussen de middag warm.
Ja. Ja,
en zo heet dat. Want ook nu. En met de kleinkinderen die vragen dan wel eens om tegenwoordig. En dat is natuurlijk al heel lang. Eet je 's avonds je warme hap.
Mm-hmm.
Maar je noemt het warm eten. Noem je vaak, wij ook nog. Je noemt het nog steeds middageten. Ook al eet je het 's avonds.
Ja, mooi.
Wanneer eten we dan middageten? Ja, vanavond. Maar ja, dat stamt toch uit die tijd.
Ja.
Dat is eigenlijk wel grappig.
Ja.
Ja. En hoe was de situatie bij de grofsmederij toen u er begon?
Nou, ik begon er. Wij waren toch mensen ook met een... die van de UTS afkwam met een redelijk theoretische opleiding. Ja. Hoewel je qua praktijk toch ook... eigenlijk weinig wist. Dat soort stagesperiodes zoals nu. Dat werd toen, in ieder geval toen, later is dat ook alweer allemaal veranderd. Maar toen werd dat op de UTS niet gedaan eigenlijk. Op de wat hogere MTS hadden ze volgens mij wel stageperiodes. Daar hadden ze ook echt een stagejaar. Het derde jaar geloof ik, maar die duurde dan 4 jaar, de MTS. Maar bij ons werd dat niet gedaan. Je deed wel excursies naar grote bedrijven, die ook allemaal niet meer bestaan. Nou ja, goed, en dan ging je aan het werk. En ik kwam als eerste bij de... Het eerste werk wat ik deed bij de grosmederij. De grosmederij had 2 afdelingen natuurlijk in Leiden. Daar bij de Singel, naast de meelfabriek. En je had de kettingfabriek op de Waard.
Ja.
En ik kwam in eerste instantie op de kettingfabriek terecht. En kwam daar in de afdeling, zeg maar, tijdschrijverij. Tijdschrijverij die onderzochten dus, in dit geval bij de fabrikage van die kettingen enzovoort, hoeveel tijd die al verschillende periodes in die fabrikage dus in beslag namen. En op basis van die bevindingen, ja, probeerde men dan het fabrikageproces weer bij te stellen, zeg maar.
Maar dat was eigenlijk een soort administratieve baan meer.
In zekere zin was dat administratief en kijken natuurlijk, wel snappen wat er aan de hand was natuurlijk en dat soort dingen. Maar dat heb ik toch niet zo lang gedaan. Ik voor mijn gevoel 1 week of 6 of zo, of 2 maanden.
Oké. Okay.
En of dat nou kwam omdat het mijzelf ook niet helemaal beviel of iets dergelijks, dat weet ik niet meer. Weet ik niet meer precies. Maar er kwam toen een plek vrij, of was althans beschikbaar, op het technisch laboratorium van de grosmederij. En dat was gewoon bij de grote machinefabriek, dus bij de Zeilsingel, dus daar zo. Het gebied Zeilsingel. Nou, dat laboratorium was natuurlijk ook niet wat je noemt eigenlijk echt productie, maar dat laboratorium hield dus de hele procesgang in de buurt qua technische eigenschappen, zeg maar, van het materiaal. Dus er werd regelmatig gecontroleerd hoe hard het materiaal was. Je deed daar ultrasonoor onderzoek, dus te kijken of er in die grote krukassen of er scheuren in zaten en andere assen. Allemaal dat soort dingen. Op dat NAP werden ook van ieder groot ding wat er gemaakt wordt toen de tijd, krukassen, maar ook andere artikelen, daar worden altijd proefstukjes gemaakt en meegesmeed en meegedraaid enzovoort. Daar worden dus trekstaven van gemaakt. Dus die trekstaven die worden dan getrokken totdat ze breken. Buigproeven en al dat soort dingen. Dus waar het artikel zelf, het onderwerp zelf aan moet voldoen.
Ja, voordat het echt
voordat
de fabriek
naar de fabriek uitgaat, voordat het naar de klant gaat.
En daar was dat kon u gelijk doen? Ik bedoel, had u daar een voldoende opleiding voor om daar gelijk mee aan de slag te gaan?
Ja, daar kon je gelijk mee aan de slag. Hoewel ook daar kreeg je natuurlijk ook weer de nodige instructie natuurlijk.
Natuurlijk.
En dat dus wel. Maar het is dus, als je het daarmee vergelijkt, het is dus niet 1, 2, 3 alle kennis toepassen die je daarvoor geleerd had. Maar ik denk dat je dat in een heleboel banen natuurlijk tegenkomt.
Ja.
Nou, daar ben ik dan gebleven totdat ik in februari 55 in militaire dienst moest. Dus dan krijgen we 21 maanden militaire dienst. En daarna ben ik teruggekomen op de grosmederij, maar op tekenkamer.
Oké.
Werd u toen ontslagen of bleef u in dienst in de tijd dat u in de militaire dienst zat?
Bij de grosmederij, ik weet niet of ik officieel nog in dienst was. Er ligt mij bij, maar ik weet niet zeker hoor.
Nee.
Dat je terug kon komen bij je baas.
Een soort garantie.
Een soort terugkomgarantie.
Ja, ja.
En of dat nou alleen bij de grof was, of dat nou
landelijk
algemeen was, dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar ze betaalden niet je salaris door, dat dus niet.
Nee, dat wel niet.
Dat dus niet.
Nee.
Maar u ging weer met plezier terug. Of kan je dat niet zo zeggen?
Ja, dat kun je eigenlijk...
Eigenlijk ook niet.
Dat kan je eigenlijk niet zeggen. Dus,
nee.
Maar ik geloof dat je in die tijd, ook al in je schooltijd, dat je in die tijd gewoon zonder tegensputteren, zonder discussie,
ja.
Je ging gewoon
je
doen
zonder
dat nadenken wat er gedaan moest.
Dus plicht.
Ja, nou zou je dat misschien een soort verplichting noemen of zo. Maar
dat was normaal voor je.
Dat was gewoon normaal. Dat moest gewoon gedaan worden. Dus dan deed je het. Of je daar nou... Ik zou niet durven zeggen dat ik een soort visie had. Tegenwoordig moet alles carrière gericht zijn. Ja. Je moet weten waar je al over 20 jaar wil zijn. Kan me niet herinneren.
Nee, u werkte daar en hoe de toekomst eruit zag, daar had u nog geen idee van.
Daar had je dus eigenlijk geen idee van. Het tempo lag denk ik ook anders.
Ja.
Dus, niet dat je kon lanterfanten, maar ik heb nergens zoveel gelachen als toentertijd op tekenkamer van de glasmederij. Dat ik vraag me af of er tegenwoordig nog op die manier gelachen wordt.
Maar dat was die afdeling waar zoveel gelachen werd? Of was dat over de hele grofzederij?
Nou, daar stond je natuurlijk, zo'n tekenkamer, hoeveel in dat stuk waar wij stonden. Ik denk dat er daar een man of 20 stond. Maar dat ging ook nog wel over weer in de begrotingsafdeling. Maar dat was toch wel weer een beetje apart. Maar in die hoek daar echt bij achter de tekenplanken, die 20 man. Ja, niet de hele dag lachen, maar er gebeurde toch regelmatig. En dan lag je echt helemaal in een deuk. Waarom weet ik ook allemaal niet meer. Hele flauwe dingen soms natuurlijk.
Maar er was de mensen die daarboven stonden, chefs of zo, die deden dan mee. Het was niet zo dat...
Nou, die kwamen niet. De chef die zat dan zo in dat open andere gedeelte. Maar die kwam niet langs van, hey jongens, is het nou wel weer genoeg?
Nee, dat was heel makkelijk.
Je ging toch wel, uiteindelijk, het werd allemaal wel gedaan.
Ja, het werk ging door.
Het werk ging gewoon door.
Ja.
Maar de sfeer was goed.
Ja.
Ja. En was het uw eigen keuze om naar die tekenkamer te gaan? Of was
hoe dat nou gekomen is... Volgens mij was het sowieso al niet de bedoeling om dus de rest van je leven op dat laboratorium te slijten. Want daar zaten wel twee vaste krachten die daar dan echt in dienst waren, hun dagtaak. Dat waren de chefs van de twee afdelingen natuurlijk. Twee laboratoriumafdelingen. En daaronder zaten een aantal twee of drie mensen zoals ik. Maar daar zaten ook wel soms mensen voor een halfjaartje die wel stage liepen vanuit MTS of wat ook, weet je wel. Dus je had er twee chefs en wat daaronder zat, dat varieerde gewoon.
Ja,
niet met een paar maanden, maar wel een jaar, anderhalf jaar.
Ja.
Dan weer. Dus ik geloof niet dat de bedoeling was om daar je carrière te maken.
Nee. Woonde u nog thuis toen u terugkwam uit dienst?
Tot aan mijn trouwen heb ik gewoon thuis gewoond tot 27.
Ja.
Dat kwam wel normaal.
Ja, het was niet dat je uit huis ging of zo.
Nee,
dat
was sowieso geen kans voor.
Nee, want het
woningnood, hè?
Ja, woningnood. En jullie vergeten toch niet je af en toe aan het pakje te drinken?
Nee hoor, kijk dan wat ik vind. Hebben we gedaan.
Ik heb inderdaad... ben gewoon thuis blijven wonen. Dat uitwonen op kamers, wat je tegenwoordig
ook
allemaal
hebt. Nee, dat was helemaal niet... was geen sprake van.
Dat was helemaal niet aan de orde.
Nee.
Want toen wij trouwden...
Waar heeft u uw vrouw ontmoet? Kent u uw vrouw lang daarvoor? Of?
Ja, mijn vrouw kende ik al heel lang. Want wat zij net zei, Jan en Alleman werkten op die grofsmederij. Ja. Dus haar broer werkte ook bij de grofsmederij. Een aantal jaren. Ik ben ook daar later weer weggegaan natuurlijk.
Ja.
Een aantal jaren. Haar vader werkte daar. Maar haar broer... zat ook in diezelfde periode bij mij op de Mulo.
Oké.
En op die Mulo is toen een korfbalvereniging opgezet. KNS heette dat, Korfbal na schooltijd. Dat bestaat niet meer. daar zat die broer ook in. En ik zat erin. En uiteraard nog een heleboel anderen. Vanuit die korfbalvereniging had je zogenaamde feestavonden. Daar werden toneelstukjes opgevoerd. Muziekdingetjes in elkaar gezet en dat soort dingen. Nou, dan repeteerde je dan eens bij de een thuis, dan eens bij de ander thuis. Nou, dan kwam je ook bij die broer thuis, zeg maar. Ja, en daar was Tony. En die was toen, die is ook 6 jaar jonger. Dus dan was ik pakweg 14, dus dan was zij een jaar of 8.
Ja.
Dus uiteindelijk ken ik er vanaf een jaar of 8.
Ja, ja, ja.
Maar het heeft wel even geduurd.
Ze was nog te jong.
Ja. Zo kan je zeggen dat ik er wel heel lang kende.
Ja. Ja. Maar zo ging dat vaak.
Ja, zo ging dat.
Oké. Tot hoe lang heeft u bij de grofsmederij gewerkt?
Hoe lang heb ik daar gewerkt? Ik denk, maar even voor mijn gevoel. Ik denk dat ik een jaar of 3... op de tekenkamer daar gestaan heb. En was allemaal niet zo enorm van bepalen. Die grote bedrijven in het algemeen, in de metaal niet. Je had de vaste cao natuurlijk. Mm-hmm. Die probeerden toch eens een keer wat meer te verdienen. En in die tijd, ik weet niet hoe het tegenwoordig is, had je behalve gewoon bedrijven. Dus dat zijn, onder bedrijven versta ik dan bedrijven, fabrieken, die niet alleen een tekenkamer hebben enzovoorts, maar ook iets produceren en iets maken. Daarnaast had je zogenaamde tekenbureaus, die, de naam zegt het al, allemaal tekeningen maakten. Ook wel voor bedrijven die iets maken, maar die weer geen tekenkamer hebben. Zo of zo, op die manier. Dus toen ben ik met nog iemand, toen zijn we daar toch weggegaan. Nou, dat was heel wat voor in die tijd. Dus toen zijn we naar een tekenbureau gegaan in Den Haag. Maar vanuit zo'n tekenbureau kon je weer uitgezonden worden. Weer naar andere bedrijven om tijdelijk te werken. Dus ik heb een tijdje op dat tekenbureau in Den Haag gewerkt. Dus ter plekke. Maar door het tekenbureau ben ik ook een keer uitgezonden geweest. Ik denk 6 maanden, 9 maanden. Naar de gasmotorenfabriek van Thomassen in de Steeg. Dat is in bij Arnhem. Dus dan ging je 's maandags morgens vroeg met de trein daar naartoe. Je werkte gewoon de hele week daar op de tekenkamer. En je kwam vrijdagmiddag, vrijdagavond met de trein weer, kwam weer terug. En vanuit dat tekenbureau ben ik uitbesteed geweest bij het hoofdkantoor van de Shell. Aan de Karel van Bielandlaan in Den Haag. En vandaar kwam ik terecht bij de apparaten- en ketelfabriek Den Haag, die in Goes terecht was gekomen. Dus een tijdje op de tekenkamer in Goes gestaan. En dat betekende in die tijd, want je had ook geen auto natuurlijk of wat ook. In die tijd betekent dat natuurlijk altijd gewoon met de trein heen, de rest van de week in de kost. Je had dan een kosthuis en vrijdagavond kwam je weer naar huis.
En dat werd betaald door de werkgever, de trein ook en de kosthuis.
Ja, zoiets. Dat zullen wel kosten. Dat zal allemaal wel verrekend worden.
Maar op dat moment was u nog niet getrouwd of was u toen al getrouwd toen u dat moest reizen of weg was van huis?
Nou, in de Steeg Arnhem en Shell niet. Maar toen ik in Goes terecht kwam, toen waren we wel al getrouwd. Dat was in 62. En toen woonden we pas kort in Hazerswouw-Rijndijk. Ik denk, even kijken, dat is dan 62. Dat moet in 63 geweest zijn, 1963.
En er was geen woonruimte hier in Leiden, dus toen heeft u iets gevonden in Hazerswouw?
Ja, voor onze tijd was dat revolutionair. Wij kochten een huis.
Zo.
Voor 25.000 gulden. Dus dat is 11.000 euro.
Daar heb je geen schoorsteen voor nodig.
Nee.
Maar verhoudingsgewijs is het hetzelfde. Want we hebben ook jarenlang natuurlijk krom gelegen daarvoor. Maar dat is zo gekomen. Omdat net vroeg je van, woonde je nog steeds thuis of op een kamer of zo? in die tijd dat wij trouwden, kwam je pas voor woonruimte in aanmerking als je samen, ik geloof, 67 jaar was.
Oh, okay.
Dat was de limiet. Voor die tijd geen kans op een woonruimte. En in die tijd woonden natuurlijk heel veel stelletjes, hopelijk ook tijdelijk, die woonden bij hun moeder, schoonmoeder.
Ja, precies.
Ja.
Of als die een beetje ruim waren op de eerste verdieping of op zolder of een combinatie daarvan. Nou, dat zat er bij ons niet in, want in de Dakossenstraat was het daarvoor veel te klein. En bij Tony thuis was het ook te klein. Het waren wel leuke eensgezinswoninkjes hoor, zeker voor die tijd. Maar niet om er twee gezinnen in te stoppen. Ja, en toen had haar broer, maar die was wat beter weggerold en zo. Maar die had toen al een huis gekocht. Voor die tijd waren dat ook wel de goedkoopste huizen. Maar wel nieuwbouw. En toen zijn wij ook aan het zoeken geweest. En een hoop bot gevangen natuurlijk. En uiteindelijk kregen we een tip in Hazenswoude-Rijndijk. Daar waren nog huizen waren in aanbouw. En misschien dat daar nog wat was. Nou, daar zijn we dus op afgegaan. Nou, en met heel veel rekenwerk. En toen kon je niet zo makkelijk bij een bank of bij je ouders. Maar goed, we kwamen toch wat tekort. Hebben dat toch bij elkaar weten te sprokkelen. En toen hebben we toch dat huis daar gekocht. En dat was voor die tijd ook weer een knap huis. Enzovoort. En het zijn nog wel leuke huizen hoor. Maar nu zou je het geen groot huis meer vinden.
Nee, nee.
En in die tijd was het toch wel behoorlijk ruim. Maar wat je toen had natuurlijk. Dat was nog de ouderwetse manier. Een hypotheek hooguit 2/3. Je kon nooit meer financieren dan 2/3 van de koopprijs. Dus 67%. En de rest moest cash op tafel komen. Nou, dat was toch een milletje of 8. En dat was toch wel veel geld.
Een derde.
Moet je nu denken. Als je een huis van, laat me niet overdrijven, een huis van 210... En je moet direct al met 70 mil cash op tafel komen. Maar goed. En natuurlijk niet zoveel variatie in de hypotheek. Dus dat werd een annuïteit, de hypotheek. Gewoon rechtlijnig was natuurlijk helemaal niet te betalen. Maar kort, we woonden er pas en toen kwam ik in Goes terecht. En toen hebben we nog overwogen om in Goes iets te gaan zoeken. En ik had toen het gevoel, was het natuurlijk toch nog niet zo lang na de oorlog. Ik had er helemaal geen vertrouwen in dat er geen oorlog meer zou komen. Vooral niet met de Koude Oorlog en Duitslanden die allemaal nog bestonden. En je had toen had je die atoomdreiging die maar boven de... Ik had toen het idee, het gevoel van we moeten naar Zeeland. Ik wil deze keer dichter bij het eten zitten.
Gezien de ervaring van de
hongerwinter. Maar goed, uiteindelijk is dat ook niks geworden. Want hier was het de gewoonte. Je had hier bouwprojecten. Dus rijtjes huizen die werden gebouwd door aannemers. Of misschien ook al projectontwikkelaars. En die rijtjes huizen die werden in de verkoop gedaan. Hè? Daar kocht je eentje van. Maar Goes was in die tijd natuurlijk ook... Eigenlijk heel klein. Dus eigenlijk werden er gewoon maar huizen gebouwd. Eén huis in opdracht.
Oh ja.
Nou, hoe dat dan weer ging. Hoe je dan weer met een aannemer moest gaan onderhandelen. En hoe je dan daar je huis moest laten bouwen.
Ja, dat is niet...
En daar had je natuurlijk helemaal geen kaas van gegeten. Dat zat ik helemaal niet zitten. En hoe je dan weer... Dan moet je natuurlijk ook overbruggingshypotheek gaan regelen. En allemaal anders dan tegenwoordig. Dus uiteindelijk zijn we toch hier gebleven.
Ja. Maar was dat geen, als je altijd in Leiden hebt gewoond, geen grote overgang dan plotseling in Hazenswoude-Rijndijk wonen?
Nee. Want in die buurt, het was Hazenswoude-Rijndijk is dat, dus dat is weer heel wat anders dan in het dorp.
Ja.
En dat waren hele nieuwe buurten. De mensen kwamen overal.
Dat scheelt.
Ja.
Dus je hebt niet... Je kwam niet als eenling in een dorpsgemeenschap.
Nee, want dan is het moeilijk.
Dan is het anders natuurlijk. Dus de een kwam daar. Naast ons woonden bijvoorbeeld Rijnsburgers. Naast ons ook de Oud-Leienaars. Overal en nergens vandaan.
Heeft u daar lang gewoond in Hazershuizen?
Ja, tot 1983, 21 jaar.
Great. Oh, dat is een hele tijd.
Dat is een laat loon, ja.
Maar hier wonen we ook alweer 32 jaar.
Zo.
We wilden toch op een gegeven moment weer terug naar richting Leiden, of speelde dat niet zo?
Nee, dat gevoel heb ik nooit gehad. Wij zouden sowieso nooit eigenlijk in het centrum willen wonen. Nou ja, in die buitenwijken, ja, biedt geen voordelen ten opzichte van hier of wat dan ook. Nee, dat... Nooit overwogen.
Nee.
En uw werkzame leven, want we hadden het over toen Goes en dingen. Hoe is dat verder gegaan?
Nou, toen moest ik natuurlijk vanuit Goes of vanuit het tekenbureau, dat moest toch wel veranderen met dat reizen enzovoort. Toen ben ik dus gaan solliciteren. Toen ben ik bij de gereedschappenfabriek van Roon terechtgekomen in Sassenheim. Die maakte dus gereedschappen voor Jan en alleman. Die dat weer nodig hadden op hun draaibanken, schaafbanken enzovoort, freesbanken. Vaak ook speciaal gereedschap voor speciale artikelen. Ja, hoe lang heb ik daar gezeten? Misschien ook een jaar of drie. Ik moet nu even een beetje globaal
gokken. Ja, dat maakt ook helemaal niet uit.
Nee.
Maar dat was toch ook daar geen iets voor de lange baan. Toen ben ik daar vandaan wel weer in een productiebedrijf terechtgekomen bij Nautamix in Haarlem. Nautamix, dat was een fabriek voor industriële mengers. Industriële mengers kunnen heel groot zijn. De kleinste was eigenlijk zo'n beetje 50 liter, maar je had ze ook van 20 kubieke meter, dat soort dingen. Enorme dingen met van die mengschroeven erin en zo.
En voor wat werd er dan gemengd?
Alles. Je kan zeggen, alles wat je eet. Alles wat op tafel komt.
Geen voeding.
Is door een Nautamenger gegaan. En of dat nou muesli is, kruisli, of pindakaas, of chocopasta. Of weet ik veel wat, allerlei andere dingen. Alles is uiteindelijk industrieel gemengd en is door zo'n ding gegaan. Dus, daar heb ik dan weer gewerkt tot 80, geloof ik, ja, 1980, eind 79, 80. Toen heb ik nog kort gewerkt op een machinefabriek in Koog aan de Zaan, maar dat is geen succes geworden. En toen ben ik daar vandaan. Ben ik bij het Rijk terechtgekomen. Toen kwam ik in Rijswijk terecht bij het ministerie van Sociale Zaken. Het ministerie van Sociale Zaken had ook een hele technische component. En onder het ministerie van Sociale Zaken vielen toen de Centra voor Vakopleiding voor Volwassenen. Intussen is dat ook allemaal opgeheven, allemaal weggegooid. Er bestaat niks meer van. Begin 90er jaren was dat. En in die centra vakopleiding, die zijn van oorsprong ook opgezet vlak na de oorlog. Toen er dus moest er natuurlijk veel gemetseld worden, veel getimmerd worden, veel draaibanken, metaal enzovoort. Maar er waren geen vakmensen meer, want er was 5 jaar natuurlijk geen opleiding meer geweest. Veel mensen hadden natuurlijk geen leeftijd meer om naar de ambachtsschool te gaan. En toen zijn die centra voor vakopleiding dat hoort er nog bij, centra voor vakopleiding voor volwassenen. En toen zijn uiteindelijk waren er geloof ik een stuk of 28 in Nederland. Alle grootste steden zo'n beetje. Mm-hmm. In Leiden was er ook één. En daar werden dus volwassenen geschoold in allerlei beroepen. In de bouw natuurlijk metselen, timmeren, in de metaal draaien, frezen, in de verwarmingstechniek, verwarmingsmonteur, loodgieter. Allemaal dat soort beroepen, weet je wel, handvaardigheidsberoepen. Ja. Nou, dat werd aangestuurd vanuit Den Haag, dus daar had je allemaal praktijkopleiders. Maar die hadden natuurlijk ook lesmateriaal nodig. En dat lesmateriaal, dat werd ook in Rijswijk gemaakt, daar zat de centrale afdeling. En daar hadden ze ook een ontwerp en een tekenafdeling enzovoort om al het lesmateriaal te maken. Maar eerst moest dus iemand bij bedrijven in de praktijk gaan onderzoeken, wat verwachten jullie nou eigenlijk van een vakman? Wat moet hij dus kennen en kunnen? Nou, en dat werk, daar was ik een van de vier. Dat heette dus, hoe heette wij oorspronkelijk? Scholingsanalist heette wij.
Scholingsanalist.
Dat klinkt mooi. Ja, en dat was het ook wel. Je moest dus, dat was een van de eisen. Je moet analytisch kunnen denken.
Ja.
En gewoon rechtlijnig. En nuchter. Nou goed, daar ben ik dus terechtgekomen. En dat was op zich best leuk werk. Dus als je dan wat ik gedaan heb voor de verwarmingstechniek, moest gaan onderzoeken wat voor vaardigheden moet zo'n monteur kennen en kunnen. Nou, dan werd er dus een selectie gemaakt van verwarmingsbedrijven. Overal in Nederland, verschillende plekken. En dan ging je met zo'n bedrijf, soms was het bij kleinere bedrijven was het vaak de baas zelf. Bij grote bedrijven heb je dan te maken met een bedrijfsleider natuurlijk of iets dergelijks. En daar ging je dan mee in gesprek en dan doorsprak je het hele beroep. En dan steeds noteren ook natuurlijk van, als jij hier iemand aflevert, dan verwachten ze dat hij dat kan en dat kan en dat kan. En die dingen worden dan geïnstrueerd en geleerd op die centra vakopleiding. En ook kwamen daar mensen terecht, bijvoorbeeld mensen die hun eigen beroep niet meer uit konden oefenen. En dan werd altijd het voorbeeld aangehaald van een bakker met bakkerseczeem. Je bakkers die krijgen kennelijk van het meel en zo een eczeem. Ja. Maar ja, als die man 35 is, kan je hem niet naar de ambachtsschool sturen natuurlijk.
Nee.
Dus dan kan die ook op zo'n centrum, kan die dus omgeschoold worden.
Ja.
Nou, enzovoort, enzovoorts. Maar eind 80er jaren is dat denk ik al begonnen. En in de begin 90er jaren heeft dat zijn beslag gekregen. Het moest gereorganiseerd worden en geherindeeld. En je kan voor alles kan je mensen inhuren en je kan alles uitbesteden.
Ja, zo ging dat.
Uiteindelijk is die centra die bestaan niet meer. Tegenwoordig heb ik de indruk dat op de ROC's wel weer wat aan handvaardigheid gedaan worden. Maar ik denk niet dat het vergelijkbaar is. Dus dat is verdwenen. En toen in 1994, toen viel voor ons ook het doek. Maar toen was ik intussen toch 59 geworden. En ook in die tijd, wat moet je als 59-jarige, wat moet je doen? Dus toen was het voor mij ook einde verhaal.
Toen was wel een FUT-regeling toen?
Nou, dat speelde daarin mee. Je kon toen nog, met de FUT-uitkering was toen nog 70% van het eindsalaris. Maar er waren al onderhandelingen en dat soort dingen van dat het, of was het naar 80 en ging het naar 70? Het was nog 80 geloof ik. En het zou naar 70 gaan. En daar was al sprake voor, maar natuurlijk niet precies, hoe snel gaat dat nou? En oorspronkelijk had ik gedacht, misschien met 2,63 met de FUT. Maar dat kwam dus nu. Dus moet ik dan nog dwars gaan liggen en nog een andere baan zoeken voor 3 jaar? Met het risico dat ik dan met 70 naar huis ga? Nou, dat heeft er mede, plus domweg, sowieso het feit dat je natuurlijk moeilijk aan de slag kon.
Ja,
dus dat heeft toen doorslag gegeven dat ik daar toch naar huis gegaan ben. Dus ik zit nu al 20 jaar hier aan die keuken, aan die keukentafel.
Nou ja, dat is een vogelvlucht.
Maar het was niet leuk. Het was niet
als je zo weggaat. Maar was dat een van de beste ervaringen van werk? Dat laatste wat u gedaan hebt bij mensen? Of kan je dat niet zo zeggen?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja?
Dat was toch wel, want achteraf, maar het is allemaal achteraf gepraat.
Natuurlijk. Maakt niet uit.
En dat heeft te maken met dat vroeger je ouders, dat is geen verwijt, maar je ouders wisten van toeten opblazen.
Nee.
Zelf is je toeten opblazen. De wereld was veel kleiner. Wat wist je nou van de praktijk, van de ontwikkelingen en dat soort dingen? Dus daarvoor heb je dit gedaan. achteraf is wel eens gezegd van Huisvoort. Ja, dat ik misschien ook wel goed geweest zou zijn als leraar. Ja. Leraar wiskunde of zoiets. Ja. Weet je wel? Of als je het een handvaardigheidsberoep, heb ik wel eens gezegd, maar ook een onhaalbare taakkaart. Chirurg. Je bent heel precies. Je zou wel chirurg kunnen zijn. Maar ja, dat wel achteraf gepraat. Ja. Ja. Trouwens, een opleiding voor chirurg zit er vanuit je oorsprong ook niet in, natuurlijk.
Dat is ook zo. Dat speelt natuurlijk ook mee.
Dat speelt natuurlijk ook allemaal een beetje mee. Ja.
Maar je hebt wel van alles gedaan en veel gereisd heb ik. Heel veel verschillende.
Op verschillende plekken wel gezeten. Dat dus wel. Ja. Dus zo zijn we rondgekomen. Nee, maar dat naar huis gaan toen in 1994, dat was niet leuk.
Nee, natuurlijk niet.
Want je droeg je werk niet over.
Nee.
Er was geen nieuwe. Je hoeft niemand in te werken. Het werk verdween gewoon allemaal natuurlijk en dat soort dingen. Dus dat was niet echt afscheid.
Maar toen je helemaal in dat thuis was, vond u het toen moeilijk? Of bent u snel alweer?
Nee, in het begin wel. En dat je het er dan een beetje moeilijk mee hebt. Dat gaat gewoon vanzelf, dat met er moeilijk mee hebben.
Ja.
Toen heb ik gewoon vrij lang op de bank gezeten. Zelfs denk je dan, heb ik nou in een depressie gezeten? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo ervaren.
Nee, dat zeg je ook weer achteraf natuurlijk.
Dat zeg je natuurlijk ook weer achteraf. En, maar toch wel een periode dat ik nergens zin in had. Dat was ook het eerste jaar dat we de buitenkant hebben laten verven.
Wat u vroeger zelf deed.
Terwijl ik alle, en ook daarna
weer gewoon weer zelf.
Daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je wel,
ik denk een hele begrijpelijke reactie.
Dat is zo'n reactie.
Ja.
Dus ik heb nooit meer, laten we zeggen, iets structureels echt opgepakt.
En toen u thuis was, werkte uw vrouw toen ook nog? Of daarvoor?
Toen dus ook niet meer. Ja, dat is weer een apart verhaal.
Ja.
Ook een beetje een vervelend verhaal.
Nou, dat hoeft niet verteld te worden.
Nee, die greep op een gegeven moment overal naast. Die heeft natuurlijk gewoon, toen ze jong was, gewerkt. Dus kantoorbaan en dat soort dingen. Is daarna, dat was toen ook gebruikelijk thuis geweest voor de kinderen. En toen wilde ze de draad weer oppakken. En dat was ook wel de begintijd, dus dan heb je het ook over, pakweg 20 jaar terug, of iets langer alweer, begintijd van de computer ook en zo. Dus toen waren er ook bijscholingscursussen, ook van gemeenten en dat soort dingen, gesubsidieerd. Nou, daar had ze aan meegedaan. En hoe dat precies zat, weet ik niet meer. Maar toen was het ineens, maar u bent 40 of 41, ben je te oud. U kon niet meer meedoen. Dus toen greep ze daarnaast. Toen was ze later, heeft ze het nog een keer geprobeerd, vijf jaar later, want toen waren die grenzen verschoven. En toen was het, maar je bent 45, was je weer te oud. En toen baalden ze zo, want toen gingen die Marokkaanse vrouwen en die ook allemaal weer aan een baan geholpen, dat ging allemaal voor. Nou, kan je wel nagaan wat een stemming dat opleveren. Dus die greep twee keer ergens naast.
Ja.
Nou, wat dan nog? Dan heeft ze met een andere vriendin. Zijn ze gewoon hier op de tuin gaan werken? Hier zo, in de plantjestoestand, stekkies enzovoort, bla 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 bla. Maar die man die nam het niet zo erg na met de cao.
Mm.
Maar toen is mijn vrouw met die vriendin van haar, die hebben het voortouw genomen. En die hebben die zaak daar aangekaart. Ja. Met uitbetalen, wat had dat te maken geloof ik, en vrije dagen enzovoorts. Nou, dat is er uiteindelijk is dat er allemaal wel doorgekomen. Maar mijn vrouw en die vriendin hoefden niet meer terug te komen om te komen werken. Dus laatst sprak ze nog iemand die zei, joh, ik heb nog een heel klein pensioentje uit die tijd. Ja, zei mijn vrouw, dat heb je aan ons te danken.
Ja.
Maar ik heb niks.
Nee.
En zo is het altijd. Je kan ervoor waarschuwen, maar als je het voortouw neemt, als jij de kar gaat trekken, uiteindelijk trek jij aan het kortste
eind. Dat is, dat
dus
is
die heeft daarna eigenlijk niet meer gewerkt.
Dat was niet.
Volgende vraag.
Kijk, Ja, we hebben heel veel
gehoord.
Ja, natuurlijk nu over de bedrijven. Ja. We hebben het even kort over, want ik hoorde het korfbal. Weet je, we hebben het helemaal niet gehad over hobby's. Of de tijd was voor hobby's.
Dat soort dingen.
Sport of zo. Veel mensen zaten sport.
Nou, in muziek. In die tijd natuurlijk korfbal. Want dat was eigenlijk naast je school. In die tijd was dat de enige uitlaatklep.
Ja.
Ja.
Wil tv bestond natuurlijk nog lang niet. Je had zelfs geen telefoon thuis. Radio was er wel. Toen wij trouwden trouwens, hebben we nog radiodistributie gehad. Ja. Want er was geen geld meer voor een radio. Had je radiodistributie.
Weet jij wat dat is?
Nee.
Nou, net zoals de kabel-tv nu uit de muur komt, om het maar zo te zeggen. Kwam er in die tijd een radiokabel uit de muur, om het maar zo te zeggen. En daar zaten 4 zenders op. Mm-hmm. Je had toen Hilversum 1 en 2. En dan had je nog kanaal 3 en 4. En dat varieerde met allerlei buitenlandse zenders. Belg, dan Frans, dan weer Duits. En dat werd ergens in een centrale werd dat dan geregeld. En daar kon je dan een luidspreker op aansluiten. En dat was het dan.
Ja, dus verder geen keus.
Nee, en
keus
dus zat, uit die... ja.
En verder had je natuurlijk... je had helemaal niks. Trouwens ook geen koelkast natuurlijk. Geen vriezer. Nou, vaatwasser hebben we nog steeds niet. Maar,
wasmachine waarschijnlijk ook niet.
Wasmachine niet. Nee. Dat ging nog gewoon met de tijl.
Ik ken het.
En de plank. Dat soort dingen. Dus waar de jeugd tegenwoordig over klaagt, snap ik helemaal niet meer. Je hebt precies alles en nog veel meer dan wat wij hebben.
Maar je had er even over het korfbal, dat was een uitklaatklep en dat was ongeveer het enige naast werk
dat
en
was,
studie.
Dat was na werk en studie was dat het enige. Uitgaan, ja, deed je ook niet. Uitgaan bestond niet. Tenminste, niet op die manier. Je had de feestavondjes via je korfbalclub en ook wel feestavondjes van andere korfbalclubs. Maar dat gebeurde dan in een zaaltje. En dan was er op toneelwaarder schetsjes of wat ook. En dan na afloop nog wat dansen na of zo. Ja. Dat waren dan wat grotere avonden. Waar ook gewoon de ouders natuurlijk allemaal bij waren.
Ja.
Er was geen jongerenavondje of zo. Dus alleen jongeren bestond ook niet. Maar mijn vader zat wel een beetje in de muziek, amateurwerk, met een beentje via de PTT. Dus er stond wel een klein drumstelletje bij ons thuis. Toen ik een jaar of 16, 17 was, ben ik een beetje begonnen met drummen dus eigenlijk. En dat doe ik vandaag de dag nog steeds.
Oh, dus dat is wel een hobby van u geworden.
Ja, ja. Dus... Nee, dat doe ik dus en tegenwoordig. En dat doe ik eigenlijk al, ik denk zo'n 40 jaar. Ben ik dus een drummer in big bands, zeg maar. Dus ik sta nu eventjes op non-actief een aantal weken. Want 10 dagen terug heb ik mijn tweede staaroperatie gehad. En ik kijk weer als een adelaar. Allebei nou. Dus, maar het punt daarbij is dat je... 3 weken lang mag je niet zwaarder tillen dan 5 kilo.
Oh, dat is niet veel.
Nee. En alleen mijn kistjes wegen al 20 kilo. En dan heen op je troms en je bekkens en dat soort dingen. Ja. Bovendien moet je mag ook niet langdurig bukken. Nou ja, met opstellen.
Dat doe je automatisch, ja.
Moet je juist veel bukken enzovoorts. En hoewel het misschien buiten dit bestek vast, maar ook op de wc mag je... Moet je rustig aan doen.
Ja.
En dat alles om voor die druk. Bloeddruk op je oog te voorkomen. Oh, ja. In die beginfase. Ja. Want die wondjes die zijn zo klein. Die worden ook niet gehecht.
Nee.
Dat moet gewoon een aantal weken dan, rust hebben. Dan kan alles weer.
Ja. En dan is goed. het oké. Okay.
Maar goed, muziek is dus een goede uitlaatklep
dus,
voor je altijd geweest.
Muziek en dat betekent dus in ieder geval 1 keer per week repeteren. En dan zo nu dan de optredens. En die band waar ik in zit, die heette ook de Swinging Oldtimers. Want dat zijn allemaal, zeg maar, gepensioneerden.
Oh ja, nee.
En dat heeft dat heeft het voordeel natuurlijk dat wij ook af en toe overdag op kunnen treden.
Ja, dat voordeel. Ja,
en daardoor komen we nog wel eens in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen.
Dat en dat is dan hier in de omgeving of ook wat?
Ja, de officiële plek van de band is dan Rijswijk. En de leiders daarvan wonen dus ook in Rijswijk. Mm. Dus het accent ligt wel een beetje die kant uit. Ja. Dus we zitten, laatst hebben we in Delft gezeten, Zoetermeer,
Den Haag en omgeving ruim.
Schiedam, Vlaardingen. Allerlei verschillende plekken.
En is dat iets waar uw vrouw dan ook met meegaat of is dat los van?
Dat ligt eraan. Bij die verzorgingshuizen en zo, dan gaat ze vaak wel mee. Want dan kan je zo naar binnen lopen, zeg maar. Maar ben je natuurlijk voor iets, ja, ik noem het maar, ingehuurd voor een vereniging of wat dan ook.
Is het anders,
Dan kan het in principe niet dan natuurlijk. Ja. Dan. Nou ja, en dan val ik als het nodig is links en rechts nog wel eens in bij andere bands.
Een mooie bezigheid.
Ja, dat houd je jong, zeggen ze.
Nou ja.
Ja.
Marieke, heb je nog?
Nee, volgens mij hebben we alles wel gehad. Ik denk dat we nu gaan uitwerken.
Ja, er zijn natuurlijk altijd allerlei dingen die we nog kunnen vragen, maar dat hoeft niet allemaal. Daar zijn er nog dingen die u denkt van, nou, dat hebben ze helemaal niet gevraagd. Want wij denken ook niet overal aan.
Nee. Ah ja, wat op het lijstje staat, hebben we het allemaal zo'n beetje afgewerkt.
Nou, het lijstje is heel lang.
Dat is heel uit. Bijvoorbeeld ging het over welke winkels waren er vroeger in Leiden. En wie kwam er langs de deur? Ja, dat willen soms mensen ook vertellen. Of
ja,
kan
maar
je
het
vertellen?
Lijstje is eigenlijk...
Is zoveel, dan wordt het een soort enquête. En dat willen we niet.
Nee, is meer als startpunt.
Ja.
En eventueel,
Want dan kom je natuurlijk in de dingen die iedereen eigenlijk wel beleefd heeft, zeg maar. Ik bedoel, want over winkels enzovoorts. Nou, we zijn allebei geen winkelfiguren. Dus winkelen om te winkelen doen we niet. Alleen, ja, als je wat wil hebben, dan ga je naar een winkel. En ja, vroeger kwam natuurlijk alles langs de deur. Ja, het meeste kwam langs de deur natuurlijk.
Ja.
Want ik denk, ook wel weer grappig natuurlijk. Kijk, tegenwoordig, er is nou weer een stroming die men wil de verpakking zoveel mogelijk weg hebben.
Ja, die mensen ken ik, ja.
Nou, dan beginnen ze al, komt u maar zachtjes binnen.
Ja, ik denk niet of ik praat mag. Ja hoor.
Nee, dan wordt er geroepen,
We hebben al wat net op fris gehad is.
Dan wordt er geroepen, we produceren met z'n allen zo en zoveel afval. Dan zeg ik produceer helemaal niks. Ik hou het alleen over. Ja? En dan vergeten ze voor het gemak te vermelden dat alle afval...
Dat er natuurlijk niks bij.
Stiekem man.
Dankjewel.
Dan vergeten ze natuurlijk te vermelden dat alle afvalloze systemen, echt afvalloze systemen die we hadden, die hebben ze eerst allemaal om zeep geholpen. Want het is zo handig om er allemaal pakken van te maken. Enzovoort, enzovoort. Vroeger kwam gewoon de melkboer langs de deur. Die tapte zijn litertje melk uit zijn kan. En gooide het buiten aan de deur. In jouw melkkokertje.
Ja.
Afval 0,0. De bakker, die kwam langs. Met zijn mandje met brood aan de deur. Wilt u een bruintje of een witje? Of wat ook. Nou, dat en dat. Afval 0,0. Ja, dan ga je dus redeneren of dat allemaal weer economisch kan. En praktisch. Maar dan maak je er een ander onderwerp van.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Qua milieu, enzovoort, enzovoort. Er kwam vroeger een aparte man om je schilletjes op te halen.
Ja, nou, dat
Hetzelfde geldt voor de groenteboer die vroeger langs de deur kwam. Allemaal dat soort dingen. Dan kan je wel roepen, dat kan allemaal niet meer. En daar hebben we geen tijd meer voor. Dat kan wel, maar ga dan niet zitten zeuren over het afval. Maar dat noemen ze dus analytisch denken. Rechtlijnig.
Ja. En dan lees je verhalen van gebruikte plastic zakjes. Ik heb mijn leven lang niet anders gedaan. Ik heb nog nooit uit zakjes gekocht om weg te gooien voor in dat ding.
Nou, dat soort dingen dus kan.
Ja. En als je koekjes koopt, dus je zit zo'n drie keer verpakt.
Alles wordt opgenomen hoor.
En jij zegt niks. Ik zeg, mag ik praten? Ja,
nee.
Jij.
Nee, ik zei nee.
Zie je wel?
Dit moet u straks wissen.
Sorry.
Nou ja, we zijn, nee, we hebben al heel veel gehad. Nee, we kunnen. Ja. Nee, want, ik denk dat we het nu, want het is 4:15 of zo.
Ja, bijna 4 uur.
Nou, dat we het, als u op dit moment nog zegt van, nou, dit wil ik nog even kwijt. Maar het kan altijd eventueel nog.
Ja.
Dat kan ik wel zeggen. U kunt heel goed praten, heel veel praten. Ja, we hebben heel veel dingen genoemd. Ja, hè. En toch ook nou, de verschillen die er zijn. Kijk, wat er verdwenen is allemaal.
Dat is, dat is dus eigenlijk ook niet normaal dat ik zoveel praat. Want heel vroeger, zoals ze dat grofweg zeggen, trok ik geen bek open.
Maar dat is...
En dat heb ik nog, als je in een kringetje zit en mensen die me niet bevallen,
dan zwijgt
u. Vaak een beetje van, zijn het dan van die blaaskaartjes, weet je al.
Dan is uw reactie te zwijgen.
Daar kan ik niks mee.
Nee.
En dan val ik helemaal stil. Maar vroeger was het nog erger.
Ja, ik ben blij dat u niet bent stilgevallen.
Nee.
Ik zou een stop zetten, ja?
Maar stop.